Dit is een RTV Utrecht podcast.
Ik ben al ruim 30 jaar journalist in deze stad en soms vraag je je dan hele simpele dingen af. Zo ben ik als journalist al een paar keer aangesproken op de Uithof door een beveiliger van de universiteit die vindt dat ik niet mag filmen op de stoep in het gebied. Dit is de podcast Stadhuisplein met vandaag één onderwerp. Wie is er eigenlijk de baas op de Uithof? En we zitten zoals altijd in het oude stadhuis. Mijn naam is Mark van Rossum. Te gast hebben we Dimitri Gielissen, oud-fractievoorzitter voor de VVD en thans statenlid. Welkom.
Dankjewel.
Ja, ik vroeg de vorige keer ook al. Ben jij campagne aan het voeren of laat je die aan je voorbij gaan?
Nee, ik ben laatst geweest en ik ga komend weekend weer op pad om flyers uit te delen en bij mensen aan te bellen en het liberale geloof te verspreiden.
Ja, het geloof zelfs.
Okay. Zeker.
En oud-fractievoorzitter Helene de Boer van GroenLinks. Vorige keer dat we elkaar spraken, kwam je net terug van vakantie.
Ja, klopt.
En nu, hoe gaat het nu?
Nou, het gaat met mij heel goed. Ik ga zondag voor het eerst mee op campagne.
Oh, dus je hebt nog even rustig aangedaan?
Ik heb nog even rustig aangedaan.
Flyeren voor de Partij van Arbeid.
Nou, ik had allerlei moeilijke andere dingen. Dus,
En wat ga je doen dan?
Flyeren in Lunette en Utrecht Oost met een mooie, hele mooie poster over Amelis Weert.
Oké, okay. Jullie zijn voor Amelis Weert?
Voor Amelis Weert tegen de uitbreiding van de snelweg.
Oh, dat was hem. Oké. Okay. Hey, en hoe lukt het om de PvdA te promoten?
Nou, daar heb ik zelf dus nog geen ervaring mee, dus dat gaan we zien.
Oké, okay. Gaat je dat moeite kosten?
Nou, nee, op zich niet, want ik ben er wel zelf van overtuigd dat om landelijk zeg maar iets in de melk te brokkelen te hebben, het goed is dat je daar in ieder geval samenwerkt.
Heel goed. En dan hebben we Jan-Henk van der Velde, directeur van de stichting Utrecht Science Park. Welkom.
Dank.
Geen ervaring, kom lekker dicht bij de microfoon.
Ja, prima.
Geen ervaring in de politiek volgens mij, of wel?
Nee. Ik ben ook neutraal. Ik ga ook niet op campagne. Dus ik ga af en toe voor de goede belangen van het Utrecht Science Park op pad. Maar niet voor een ene politieke partij.
Nee. Maar je hebt wel veel met de politiek te maken vanuit je functie.
Ja, en een van de onderdelen van mijn functie is ook te proberen de mooie dingen te bereiken in het Utrecht Science Park samen met de partners. En daar hebben we heel vaak ook de overheden voor nodig. Dus daar hebben we veelvuldig contact mee.
Ja, de stichting Utrecht Science Park. Wat is dat?
Ja, dat is een stichting die is opgericht om, heel mooi gezegd, het ecosysteem van het Utrecht Science Park te versterken. En dat is eigenlijk dus op velerlei fronten. Dus proberen waar kan het gebied verbeteren. Maar natuurlijk een aantal eigenaren van gebouwen, van de grond. Maar een aantal grote kennisinstellingen, ziekenhuizen, een aantal R&D-bedrijven. En die willen allemaal stappen voorwaarts. En dat wil eigenlijk ook de gemeente en de provincie. Dus we moeten kijken hoe we daar de horloges gelijk zetten.
Ja, wie zit er in de stichting?
De stichting, daar ben ik directeur-bestuurder van. We hebben een aantal medewerkers, niet meer dan 10 FTE. En we werken heel veel samen met alle partners op marktcommunicatie, op het gebied van lobby, op het gebied van gebiedsontwikkeling. En daarnaast hebben we een raad van toezicht, dus die alleen maar toezicht houdt. En dat zijn onder andere de bestuurders van de drie grote kennisinstellingen. De hogeschool, de universiteit en het UMC Utrecht. Iemand namens het bedrijfsleven, Ton Lochtenberg. En een onafhankelijke voorzitter. En dat is op het moment Peter den Oudste. Oud tijdelijk burgemeester. Ook oud burgemeester van Groningen.
En een buitengewoon goed bestuurder.
Ja, zeker.
Goed. Op de website van RTV Utrecht staat sinds een paar dagen een dossier met een zevental artikelen. Die antwoord geven op de vraag: wie is er de baas? Nou, Helene, bij jou beginnen. Wie is er de baas op de Uithof volgens jou?
Ja. Nou, volgens mij is uiteindelijk in de stad de gemeenteraad de baas. Maar dat betekent niet dat je elkaar niet nodig hebt. Want als een gemeenteraad plannen heeft op een gebied wat niet van de gemeente zelf is, dan zul je daar toch over in overleg. En andersom, als eigenaren plannen hebben waarvoor ze de gemeente besluiten nodig hebben, heb je elkaar ook nodig.
Mm-hmm. Dimitri, wie is de baas op de Uithof volgens jou?
Volgens mij is het niet één baas. Dat zou mijn conclusie in ieder geval zijn. En dat geldt volgens mij voor elke plek in Nederland, dat er meerdere bazen zijn. Als je op straat loopt en de politieagent spreekt je aan omdat je iets op de grond hebt gegooid of een toezichthouder, dan heb je je daarover te verantwoorden. Op het moment dat je als bewoner van deze stad een uitbreiding in je tuin wil bouwen, heb je een vergunning nodig van de gemeente. En op het moment dat je een rijbewijs wil halen, dan heb je een akkoord van het CBR nodig en moet je naar de gemeente om een rijbewijs op te halen.
Ja.
Dus er zijn verschillende bazen en dat is volgens mij op het Science Park niet heel veel anders.
Oké. Jan-Henk, wat vind jij? Wie is de baas op de Uithof?
Nou, ik denk inderdaad dat de antwoorden heel genuanceerd waren van zojuist. En het leuke is denk ik dat inderdaad het bestuurlijke kader wat er is, daar is gewoon de gemeenteraad de baas over. En daar kun je goed met elkaar in overleggen. En het is natuurlijk wel mooi om naar de historie te zien. Dat men ooit gedacht heeft, wat moet er in dit gebied? Het was een polder, hè, de Johanna-polder. Wat moet er in dit gebied komen? En daar hebben ze gezegd, onderwijs, onderzoek en wetenschap, polarisatie en zorg. Nou, later is daar nog het studentenhuisvesting aan toegevoegd. En dat is eigenlijk al die jaren beschermd. En daardoor is het eigenlijk het mooie park geworden wat het nu is. Ja. Er staat geen IKEA op de hoek. Er zijn alleen maar bedrijven en instellingen die passen bij die doelstellingen.
Ja, er is een Spar, maar daar komen we straks nog op.
Ja, maar dat zijn de voorzieningen die er inderdaad ook mogen zijn.
Oké, laten we beginnen. Ik heb voor dit dossier op RTV Utrecht een aantal casussen uitgewerkt. En een daarvan was de grond. Van wie is die en wie heeft het daarvoor te zeggen? Er staan op de Uithof, op diverse plekken, staan er bordjes verboden toegang. En de universiteit ontleent zich daar het recht aan dat zij bijvoorbeeld mij verbieden om daar te filmen. Wat vind je daarvan?
Nou, als jij het terrein zelf opgaat van de universiteit, dan vind ik dat zelf altijd ingewikkeld. Omdat ik niet een journalist zou verbieden om ergens te filmen. Hè? Maar het zou kunnen dat ze daar experimenten aan het doen zijn die niet naar buiten mogen. Maar als het gewoon op de stoep is, dus op de openbare weg, dan vind ik dat ze daar niks over te zeggen hebben.
Ja, het is een hele moeilijke begripsbepaling. Hè? Het is openbare ruimte, maar het is geen openbare ruimte, want het is van de universiteit. Maar het is gewoon de Heidelberglaan, hè, waar die tram doorheen gaat. Ja, daar staat midden op het stoep staat een bordje verboden toegang. En dus tegen de gevel mag je als journalist officieel van de universiteit niet filmen.
Maar als je één stap naar rechts gaat, mag het wel.
Dan sta je op de grond van de gemeente, dan mag het wel. Ja. Dan hebben ze er weer niks van te zeggen, vinden ze. Wat vind je? Moet ik daar gewoon mijn werk kunnen doen of niet?
Ja, ik vind sowieso dat je gewoon je werk zou moeten kunnen doen. En ik vind het ook altijd gek. Dat is hetzelfde inderdaad als flyeren bijvoorbeeld in Hoge Catharijne, als politieke partij. Ja. Ik zou niet weten waarom dat daar niet zou mogen. Maar ja, daar krijg je dus dan ook, je moet hier weg en het mag niet. Nou, dat vind ik hetzelfde. Je moet in die zin wel gewoon je werk kunnen doen.
Ja. Flyeren mag trouwens ook niet op de Uithof, op de terreinen van de universiteit. Dat vindt de universiteit niet goed. Komt dezelfde beveiliger. Dimitri, wat vind jij? Moet je kunnen flyeren? Moet je je werk als journalist kunnen doen op de Uithof, ongeacht van wie de grond is?
Nou ja, als je eigenaar van de grond bent, komen daar ook wel een paar rechten uit voort. Hè? Ja. Dat is namelijk dat je kunt bepalen wie er op die grond is en wie niet. Hè? Dat bekende gebodsbordje zie je ook heel vaak bij omheiningen of bij andere op industrieterreinen. Zie je het ook regelmatig terugkomen. Kijk, ik denk het belangrijkste dat je onderscheid maakt tussen wat is openbaar, dat is de openbare weg, en wat is niet openbaar. Los daarvan denk ik, en is mijn ervaring trouwens ook met de stichting, maar ook met het Science Park, is dat je natuurlijk wel afspraken kunt maken. En als je van tevoren aankondigt, dan kan dat gewoon wel, vaak. Ik heb zelf ook een keer met een minister op het Science Park gestaan in een koffiekar. Alleen, ja, dat is dan wat anders dan dat je daar gewoon zeg maar, op de Stadhuisbrug kunt gaan staan of een andere plek. Dan moet je van tevoren contact opnemen en dan moet je met de gemeente overleggen of je eventueel een vergunning nodig hebt. Dan gelden er andere regels.
Maar we hebben het nu over een journalist die zijn werk doet, die gewoon gaat filmen. Die gaat mensen gaat interviewen de Heidelberglaan, hè, waar de tram doorheen gaat. Er zijn ook een aantal wegen rond de fietspaden rond de botanische tuinen, waar die bordjes ook staan. Ja. Waar ze dus zeggen, ja, daar mag jij niet als journalist iemand een vraag stellen.
Nee, maar we hebben net volgens mij ook al vastgesteld, als je een paar stappen verderop gaat staan, dat het geen enkel probleem is. Kijk, op het moment dat jij in mijn tuin komt filmen, en daar kun je trouwens niet via de openbare weg komen, als dat al het geval was, zou ik dat ook niet zonder meer op prijs stellen. Hè. Dus Ik denk dat er, je kunt het principiële punt maken, hè, van ik moet als journalist overal mijn werk kunnen doen. Ik denk dat het in de praktijk misschien wel meevalt. Maar dat is aan jou te beoordelen.
Ik ga gewoon mijn gang en ik laat me niet.
Ik wil zeggen, sinds wanneer laat jij je door een bordje tegenhouden, dus zo ken ik je ook niet.
Jan Henk, ken je de achtergrond van die bordjes die er staan? Ook bij jou voor de deur, hè? Dus jouw kantoor zit op die Heidelberglaan aan de trambaan. Bij jou voor de deur staat een bordje op de stoep, midden op de stoep, verboden toegang.
Nou, ik heb me er eerlijk gezegd nooit echt in verdiept. Ik vind het ook een beetje een non-probleem. Ik denk ook dat die bordjes er kennelijk staan om het te verduidelijken. Omdat het ook niet heel duidelijk is waar nou de ene grens eindigt en de andere grens begint. En ik vind wel dat iemand op zijn eigendom zijn voorwaarden aan mag stellen. Daar lopen natuurlijk, en dat is ook de vraag waar je de grens trekt. Hè? Ook in de gebouwen, net daarbuiten. Nou, de universiteit heeft daar kennelijk afweging gemaakt. Dat zal de hogeschool en het UMCU doet dat trouwens ook. Hè? Die hebben ook eigendom, hebben daar ook bordjes staan. Dus ik vind het niet heel ongebruikelijk. En het mooie is denk ik, als je het netjes vraagt, dan krijg je ook de toestemming. Dus ik vind het praktisch gezien. En je kunt inderdaad een stukje openbare weg opzoeken. Waar je dan, als je het volgens de gemeentelijke voorschriften goed doet, in ieder geval je gang kunt gaan.
Ja, je zegt dat het UMC ook bordjes heeft. Dat is niet waar. Dat heb ik namelijk gecontroleerd.
Oh, ik dacht dat vanuit te gaan dat het wel zo was.
Ja, nee, die hebben een paar bordjes
staan. Er staan wel bordjes over roken, die heb ik wel gezien. Maar je ziet al dat ik me niet heel erg in verdiept heb, wat voor mij echt niet echt een issue is. Maar ik zie iedereen rustig en goed over en weer lopen en wandelen van tram naar onderwijsgebouwen. En daar zijn die borden spelen geen belangrijke rol in volgens mij.
Maar ik vind zelf het risico wel als je zegt van als je het aanvraagt, dan kan het altijd wel. Dan bepaalt dus eigenlijk
niet dat
zo'n...
het altijd, dat kan ook privacyredenen zijn.
Ja, maar dan bepaalt dus zo'n eigenaar heel erg wie die daar wel en niet wil hebben. En stel dat ik werk bij een vakbond, hè, dat je als vakbond in het UMCU flyers uit wil delen, omdat jouw achterban daar zit. Ja, dan kan opeens zo'n werkgever bepalen, nou nee, de vakbond maar niet. En misschien de VVD vervolgens wel. En dat is dan toch raar, vind ik.
Ja, nou goed, ik denk dat, dat die afweging nog steeds door de eigenaar kan worden gemaakt. En of het handig is om de ene wel en de andere geen toestemming te geven. Dat is de afweging die zo'n eigenaar moet maken. Of, en of, ik vind het wel, die bordjes staan er vanwege de onduidelijkheid. En ik denk dat er in de praktijk zich heel weinig problemen mee voordoen.
Ik heb het de jurist gevraagd en laten uitzoeken, en dat is terug te lezen in de stukken, in de artikelen. Ze houden geen stand, die bordjes. Ze slaan ergens op en ze zorgen juist voor verwarring. Ze zorgen niet voor duidelijkheid, ze zorgen voor verwarring.
Nou, ik moet zeggen, ik ben zelf ook jurist en het is ook wel, er zijn heel veel juristen met verschillende meningen. Dus ja. Of één jurist zo'n enorm gezaghebbend iemand is waarvan ik nou moet zeggen, nou je hebt gelijk, dat geloof ik niet. Maar volgens mij moet je er gewoon, ik zou er rustig nog verder in verdiepen, maar ik vind niet zo'n...
Je vindt het geen punt?
Nee.
Nee, oké. Okay. Dus, maar de vakbond mag ook gewoon, want dat weten we nu, de vakbond mag ook gewoon flyeren?
Ja, dat moet je niet aan mij vragen, dan moet je aan de eigenaar vragen. Ja, als je bij mij in mijn pand komt, mag je flyeren.
En volgens mij ben je als vakbond geen knip voor de neus waard als je daar iets van aantrekt, nee, toch?
Nee, ook dat. En bovendien in het UMCU is dat ook geen probleem.
Nee. Dus dat... nee. Oké, okay, helder. En een volgende onderdeel is het Ronald McDonald Huis. Dat zit nu op een plek vlakbij de ingang van van de Uithof, als je van de A28 komt.
Ja, wij hebben het voortdurend over Utrecht Science Park, hè? Want er is een naamswijziging, daar komen we straks nog op.
Ja, we gaan er straks over de namen. Ja, en ik hou gewoon lekker de Uithof vol. Leg ik straks ook al uit.
Oké, prima. Vind. Nee, maar goed voor de luisteraars. Goed om te weten.
Dat we het over hetzelfde hebben.
Ja.
Oké. Okay. Jullie hebben het over Science Park. Ik heb het over de Uithof. Goed. Het Ronald McDonald Huis. Dat moet verhuizen. Dat wisten we. En de partners wilden heel graag naar de polder. Nee, is het polder? Naar het grasveld ten oosten van het UMC.
Ja, naast het Maxima.
Ja. En waarom?
Omdat dat een hele mooie plek is, omdat dat heel dicht bij de twee ziekenhuizen ligt, het Prinses Maxima en het WKZ. En het zou uitzicht op het groen hebben van Oostbroek, zoals het Maxima ook heeft. En het zou ook, goed, ik ken het dossier niet uit een treuren, maar dat zijn wel de overwegingen geweest. En er moest en was een reden om te verhuizen ook, omdat het te klein was. En de andere reden is dat we hebben een grote parkeergarage van het UMC Utrecht aan de andere kant van de tram. Van de tramlijn, dus waar je nu, ik weet niet of je naar het ziekenhuis bent, dan moet je daar parkeren. Ja. En dat heeft eigenlijk tot gevolg dat een heleboel auto's door het Science Park heen moeten rijden. Terwijl als je ze daar zou kunnen opvangen, dus die parkeerplaats zou verhuizen naar die locatie, dat je alle toegangen van de ziekenhuizen, want het is natuurlijk ook Militair Hospitaal, WKZ, Maxima en het UMC Utrecht, zou je allemaal naar die kant kunnen verplaatsen. Dus om daar ruimte voor te maken en het Ronald McDonald een betere locatie te geven, was voor die optie gekozen.
Maar er waren een heleboel locaties. Alleen waarom waren heel veel mensen tegen de verplaatsing van dat Ronald McDonald's huis naar Oostbroek?
Omdat buiten de rode contour, zoals dat heet, valt. Dus dat betekent dat dat gebied is waar in beginsel niet gebouwd mag worden. En die rode contouren zijn daar, wat GroenLinks betreft in ieder geval, zou ik dan maar zeggen, destijds niet voor niets. Want dat is omdat je zegt, daar willen we dus geen bebouwing, daar willen we de natuur hebben en zijn gang laten gaan. En dat landgoed Oostbroek, dat is ook een gebied wat qua natuurwaarde ook echt heel waardevol is. Dus nou, dat was de reden waarom veel mensen daar tegen waren.
Kan je beschrijven wat er gebeurde destijds? Want er was een stevige lobby vanuit het Science Park, laat ik het dan natuurlijk zo formuleren.
Ja, er was een stevige lobby vanuit het Science Park, waarin op diverse manieren en momenten geprobeerd is om te zorgen dat het toch op die plek kan. Nou, daar vind ik dus van. Ik vind op zich trouwens dat je altijd mag lobbyen, hè? Want iedereen mag voor zijn belangen opkomen. Dat is geen probleem. Maar ik dacht wel, ja, jongens, je weet gewoon dat dit de grenzen zijn waar je mee te maken hebt. Maak een ander plan. En nou, dat gebeurde alsmaar niet. Men bleef vasthouden aan het moest en het zou op die plek. En ik vond zelf ook dat er wel heel erg toen gespeeld werd met het sentiment van zielige kinderen die anders hun ouders niet in de buurt zouden kunnen hebben. En dat als je hier tegen was, je dus eigenlijk tegen die kinderen en die ouders was. En dat vond ik zelf wel een randje waarvan ik dacht van ja, dat zou ik als lobbypartij niet opgezocht hebben.
Ja, Jan Wijminga, oud raadslid voor de ChristenUnie, vond het te ver gaan. Die lobby's. En juist dit onderdeel. Ben je daarmee eens?
Nou ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Je moet daardoor ook opboksen tegen een soort beeldvorming die je eigenlijk niet rondom zo'n discussie wil hebben. Want natuurlijk zijn partijen die op basis van de grenzen die er al zijn en op basis van andere argumenten tegen een plek voor zo'n Ronald McDonald's huis zijn. Niet tegen die ouders en die kinderen of tegen het mooie wat zo'n Maxima Centrum in Utrecht brengt en zo'n kinderziekenhuis. Dus dat vertroebelt ook heel erg de discussie.
Ja, Dimitri, hoe heb jij die lobby ervaren?
Nou, die lobby was stevig. Ik vind dat je ook als raad het best wat weerbaarder mag zijn. Hè? Dus, en ik ken Jan trouwens ook niet heel anders. En dat heb jij trouwens ook gedaan. Hè? En de debatten die we daar ook over hadden, was dit punt ook gewoon openbaar markeren. Hè? Dat er ook nog wel eens echt werd gespeeld, misschien op dat gevoel. En tegelijkertijd vind ik ook trouwens, hè, die rode contour is een politieke constructie. Hè? De gemeente en provincie hebben besloten dat we daar niet mogen bouwen. En de VVD vindt dat je daar op met goede redenen van kunt afwijken. En daar dat politieke standpunt hebben wij dus ook ingenomen, omdat wij, nou een beetje lijnlijk wat jij net vertelde, we de optie om het aan de oostkant van het Prinses Maxima Centrum te creëren eigenlijk een goede vond. En dat betekent dus inderdaad dat wij bereid zouden zijn om de rode contour daar een stukje op te rekken.
Ja, met de toevoeging dat de universiteit zich bereid had verklaard ermee in te stemmen om een stukje rode contour eigenlijk zou worden opgegeven. Ja. Een groter stuk dan dit betrof.
Laten we niet de hele discussie
nemen. Nee, maar dat is wel, daar hebben we nu over de discussie. Dus
nee, bij mij gaat het om de lobby. Wat vond je van de lobby?
Ja, kijk, Helene zei het volgens mij ook al, de raad wordt continu belobbyd. Als er een cultuurnota moet worden gemaakt, 1 keer in de 4 jaar, over welke organisaties krijgen wel en geen subsidie van de gemeente, wordt er ook gelobbyd. Raadsleden krijgen elke dag in dag uit, krijgen zij mailtjes en berichten. En sommige organisaties zijn heel goed georganiseerd. Het Science Park en de lobby daaromtrent is ook goed georganiseerd. En er zijn werkbezoeken geweest, raadsleden zijn benaderd. Ja, het hoort erbij. En volgens mij in de transparantie van de afweging en de besluitvorming is dat ook gewoon kenbaar gemaakt. En uiteindelijk is er een ander besluit genomen. Hè? Dus laten we dat ook even vooropstellen. De lobby is niet gelukt.
Nee. Sommige mensen vonden de lobby te ver gaan. Helene noemt hem op het randje. Toch op het randje, zei je?
Ja.
Ja. Hebben jullie een scheve schaats gereden daar? Met die
nou,
lobby?
Ik denk dat hier met name, hè, dat is altijd van, ik wil ik me niet achter verschuilen, maar hier hebben natuurlijk de partijen die daar direct bij betrokken waren, deze lobby gevoerd. Die hebben wij overigens wel ondersteund. Waar volgens mij Jan Wijminga heette, geloof ik, overviel, was dat het wat dat ze bureaucratie werden verweten. Ja. Nou, dat werd door inderdaad de stelling van, ja, maar als jullie dat stukje groen niet willen verschuiven van de een naar de andere kant, vinden we dat bureaucratisch. Mm-hmm. Ja, volgens mij mag je dat zeggen. Maar ja, het is een kwestie van smaak. En dat hangt denk ik ook wel af of je ervoor of tegen bent, hoe je dat apprecieert, zo'n stelling.
Je vindt niet dat deze lobby te ver
ging? Ik vond niet dat deze lobby te ver ging. Ik vond hem pittig, maar de belangen waren ook groot.
Nou ja, er waren 17 plekken, geloof ik. Dus zo groot waren die belangen ook weer niet.
Ja, maar elke locatie had natuurlijk voor- en nadelen. En daar kun je iets van vinden, langs de lijn van de inhoud.
Nou, ik vind op zich, als iemand zegt van ik vind jullie bureaucratisch, nou, daar lig ik echt niet wakker van. Dat mag iemand prima vinden. Maar ik vind dat op het sentiment spelen, hè, op de zielige kindertjes in dit geval, dat vind ik echt dat ik denk van ja, van een burger die echt emotioneel ergens bij betrokken is, vind ik dat je dat kan verwachten, want die reageert ook vanuit sentiment. Maar ik vind zelf dat je vanuit een lobbyorganisatie mag verwachten dat het meer over feitelijke argumenten gaat en niet zo over emoties.
Maar waar trek je dan de grenzen? Want we hebben hier ook regelmatig Extinction Rebellion voor de deur gehad. Hè? Die presenteren zich soms af en toe ook een beetje als doomsday cult. Hè? Namelijk dat de hele wereld naar de kloten gaat.
Is ook zo.
Nou ja, maar goed. Kijk, het wil niet zeggen dat als je niet meegaat in de plannen van Extinction Rebellion, hè, of het per direct afschaffen van fossiele subsidies als voorbeeld, dat hè, de VVD is daar geen voorstander van, dat niet betekent dat ik niet wil opkomen voor een beter klimaat of een goede energietransitie. Hè. Dus we praten het onszelf misschien ook wel aan. En dat is misschien ook wel het risico wat je krijgt op het moment dat er politiek verschillen van mening zijn, dat het ook kan verharden in zekere zin. Maar ja, Het Ronald McDonald's huis is voor zieke kinderen en een familie. Daar kunnen we niks aan veranderen. De vraag is natuurlijk wel van, hoe ver ga je daar zelf in?
Ja.
Maar ja, ook dat is te discussiëren, denk ik.
Goed, ik zeg de Uithof, jullie zeggen Science Park. Om je vraag te beantwoorden waarom ik nog steeds de Uithof zeg. Ik heb de afgelopen weken, terwijl ik met dit dossier bezig was, in mijn omgeving aan iedereen gevraagd, hoe noem je het gebied waar de universiteit zit? En elke Utrechter zegt nog steeds de Uithof. Dus als we het over dat gebied hebben, zegt een Utrechter de Uithof. En ik volg toch echt de Utrechter, want dan snapt hij waar ik het over heb. Wie reageert? Ja, maar hoeft niet te reageren.
Nee, ik denk dat heel veel Utrechters precies weten waar je het over hebt als je het over het Utrecht Science Park staat. Of het Utrecht Science Park hebt. Het staat op alle trams, het staat op alle bussen.
Ja, dat klopt.
Het staat op alle borden. Dus, ja. En dat is ook een kwestie van tijd. Kijk, binnen het Science Park zelf is het al helemaal ingeburgerd. En ongetwijfeld zullen de mensen toch de oude namen hebben. Mijn schoonmoeder heeft het ook nog over sport en beeld.
Heel goed.
Dat zullen mensen zich ook nog aan vasthouden.
Ja.
Maar uiteindelijk wordt dat steeds minder. En misschien in de volksmond altijd nog wel enigszins.
In welk jaar is er besloten dat de Uithof Science Park moest worden?
Nou, dat is een geleidelijk proces geweest. Hè. In 2008 is men volgens mij op een Science Park missie geweest. Onder andere door Aleid Wolfsen geleid en ook de toenmalige commissaris van de koning. Toen nog koningin. En,
Je hebt eerder tegen mij gezegd dat in 2012 is besloten dat het Science Park moest gaan heten.
Nou, in 2008 is men teruggekomen met de conclusie, onder andere door in het buitenland te kijken van wat wij nu universiteitscentrum noemen. Dat is eigenlijk een Science Park. En als we met de wereld mee willen doen en laten zien dat wij hier niet alleen een universiteit hebben, maar een samenhang van allemaal instanties.
Okay,
en dat is in 2012, is daar ook een stichting, onze stichting voor opgericht. En daar heeft men eigenlijk in vastgelegd dat de bedoeling is dat het voortaan Science Park wordt genoemd en Utrecht Science Park wordt genoemd. En de voormalige naam, de Uithof, je hebt het gelezen in de statuten, geloof ik.
Ja.
Dus zo staat het daarin vermeld.
Maar je hebt eerder tegen mij gezegd, en volgens mij bevestig je dat nu, heb je tegen mij gezegd dat je in 2012, niet jij, maar dat er in 2012 besloten is om de Uithof het Science Park te gaan noemen. Klopt dat?
Daar zijn de eerste stappen voor gezet. Ja, dat klopt.
Oké. Wie beslist er of er een naam van de wijk verandert, Helene?
En de gemeenteraad.
Ja.
Ja.
Heeft de gemeenteraad in 2012 besloten dat die naam veranderd wordt?
Nee.
Nee. Wat vind je daarvan?
Nou kijk, volgens mij is het ook, jij zegt het wordt nog steeds gebruikt, hè? Eerlijk gezegd zeg ik ook nog steeds de Uithof als ik zeg waar ik naartoe ga. Maar organisaties zelf mogen natuurlijk best hun business park of hun science park anders noemen. Maar dat betekent nog niet dat het officieel zo heet. En dat is ook pas veel later gebeurd.
Mm-hmm. Maar Jan Henk zegt tegen mij, in 2012 is besloten, het moest alleen nog even uitgevoerd worden.
Ja, is besloten door hun stichting,
ja,
toch?
Maar, ja. Maar door de gemeente ook. Ik bedoel, hij zegt, de gemeente was daarbij.
De gemeente heeft wel de statuten omarmd met deze doelstelling. Maar uiteindelijk is ook gebleken dat om bijvoorbeeld borden te vervangen, je daar voor de uitvoering van zo'n gedachte, in ieder geval, en dus feitelijk ook de formele beslissing van de raad nodig hebt.
Ja.
Nou, dat heeft in 2018 plaatsgevonden.
Ja. In 2017 is die lobby begonnen?
Die is eigenlijk altijd al geweest, maar die is uiteindelijk in 2017 heel expliciet gericht ook aan de gemeenteraad. In eerste instantie met een voorstel aan de burgemeester en wethouder. Met een brief eigenlijk van alle partners van het Science Park.
Ja.
Ondertekend ook door de drie grootste partners in de stichting.
Ja. Ik heb de vergadering teruggekeken van de raad waarin dat besloten was. Daar zat jij in en jij was woordvoerder. En jij zei, en je hebt het laatst weer tegen me herhaald, het is niet onze keuze.
Ja, wij hebben dit niet bedacht.
Jullie hebben het niet bedacht, was het. Ja, we hebben het niet bedacht, dat was het. Ja, we hebben het niet bedacht.
Ja.
Eigenlijk was je niet voor.
Nee, in ieder geval, we waren ook niet heel hard tegen. En dit was iets wat voor een van de coalitiepartners heel belangrijk was. En wat dan relatief weinig kost. Hè? Want een naamsverandering die feitelijk al voor een deel zo gebruikt wordt. Ja, als daar dan iemand heel erg gelukkig van wordt en het idee heeft dat jij hem een cadeautje hebt gegeven, dan is dat politiek best wel oké, vind ik.
Ja, 4 ton heeft het gekost, hè?
Ja.
Ja, en dat is betaald grotendeels door jouw stichting. Althans, nee, het is door de ondernemersvereniging betaald.
Zo ja, het door het ondernemersfonds.
Dat was ook de afspraak.
Ja,
dus maar dan moet ik eigenlijk wel eerlijk zijn, want dat gaat alleen maar over de snelwegborden.
Mm-hmm. Ja.
En wat ook echt expliciet moet worden vermeld, het OV is natuurlijk ook aangepast. Dat is door de OV-organisaties betaald. Er zijn 6 gemeentes waar fietsborden en andere verkeersborden in stonden. Dat is allemaal door die gemeente zelf betaald. En ook de provincie heeft allemaal provinciale borden. Kijk maar bij Van der Valk daar, bij de Beeld, stonden ook allemaal provinciale borden. Dus het is wel meer, maar als jij het bedrag noemt, was 4 ton, maar dat viel uiteindelijk reuze mee. De kosten van Rijkswaterstaat waren uiteindelijk
150.000.
Ja.
Oké. Okay, ja. Dimitri, jullie waren voor.
Ja.
En waarom?
Nou, wij vonden dat er ook langzamerhand sprake was van goed gebruik. Je ziet ook dat het Science Park of de Uithof zich ook steeds meer internationaal profileerde. En de Uithof klinkt natuurlijk als een mooie Nederlandse naam, maar inmiddels ingeburgerd met een universiteit die ook heel veel internationale mensen aantrekt. Internationaal toponderzoeken, ook met bedrijven die daar zitten, R&D, dat je het kon rechtvaardigen om die wijk een andere naam te geven.
Ja, het is een merknaam. Utrecht Science Park. Mm-hmm. Ja. Zouden we dan bijvoorbeeld Kanaleiland Zuid, wat ook een hele slechte naam is, in onze ja, wereld, bijvoorbeeld IKEA Utrecht
De realiteit is dat het soms helpt. Vroeger had je Reder, dat werd toen Twix.
Ja.
Vroeger had je de Autoboulevard, dat werd tegenwoordig Bedrijfterrein Nieuw-Overvecht. Soms kan een nieuwe naam ook wel de impuls geven die je nodig hebt om ook daadwerkelijk het karakter en de dingen die je doet ook daarbij te versterken.
Zou het voor jou bespreekbaar zijn wat ik net zeg om Kanaleiland Zuid IKEA Utrecht te gaan noemen? De wijk? Als IKEA met een goed voorstel komt en alle bordjes wil betalen?
Niet zelfstandig, nee. Kijk, als IKEA daar zegt, we gaan ook miljoenen euro's investeren, ook in de woningbouw. We zorgen dat we de openbare ruimte gaan opknappen, bij wijze van spreken. Dan hebben we misschien in het begin van een gesprek, maar ja, ik vind het toch wel van een andere orde.
Je zou het niet uitsluiten dat Kanaleiland Zuid IKEA Utrecht gaat
heten. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, de universiteit, de hogeschool, alles wat daar zit, heeft ook een grote mate een publieke functie. Het ziekenhuis zit daar, er zitten meerdere ziekenhuizen. Dus dat betekent eigenlijk dat je dingen samen moet doen. En dat is volgens mij ook gewoon gebeurd. Weet je, ja. Er is gewoon lang over gesproken. En de gemeente heeft uiteindelijk ook zijn aandeel geleverd. En het is uiteindelijk ook bij de gemeenteraad terechtgekomen. En wij hebben inderdaad ook voorgestemd.
Ik ken
trouwens wel een tramlijn die misschien ook wel een rename wil hebben. En niet meer over de Uithoflijn. Ja. Het Uithoflijn debakel. Maar...
Dat is de enige plek waar we de naam graag behouden.
Ja, precies. Ja. Ja. Voorstellen, ja.
Helene, ik heb met dank aan Jan Henk heb een inzage gekregen in de stukken, in de notulen van de Raad van Toezicht van zijn stichting. Daarin wordt GroenLinks expliciet genoemd als, die moeten we hebben. Zo staat het er niet, maar die moeten we hebben als we de gemeenteraad zover willen krijgen dat ze meegaan in de naamsverandering. Ben jij belobbyd door de stichting?
Ja, maar ik denk dat de hele raad belobbyd is door de stichting.
Mm-hmm.
En ik geloof ook wel dat... Ik kijk er niet van op dat GroenLinks apart genoemd wordt. In de zin dat toen een van de grootste... Ik weet even niet meer de grootste of de ene grootste partij... Maar in ieder geval
u waren toen de grootste. Ja.
Een factor van betekenis in het aantal stemmen is. En dat duidelijk was dat wij daar vanuit intrinsieke waarde niet voor waren. Dus dat wij wel dingen nodig hadden om zo'n besluit te nemen. En een van de dingen die wij nodig hadden is dat de naam historisch in ieder geval bewaard bleef. En dat is ook gebeurd via een bord.
Je hebt een bordje,
een mooi bord geplaatst.
Ja. 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 Er staat, vlak voor staat het bordje verboden toegang. Dus niemand zal het zien.
Nee. Ik mocht er zomaar komen om dat bord te onthullen.
Maar dat vind ik niet anders dan heel erg logisch. Op het moment dat ik, zeker in mijn periode als raadslid, als ik bij ondernemers over de vloer kwam of bij mensen in de buurt... En ze vroegen ze wilden iets en de gemeente lag dwars. En ze vroegen aan mij, wat kan ik doen? Nou, het gesprek met mij helpt. Maar als je echt beweging op gang wil krijgen, ook in de gemeenteraad, dan moet je bij de grootste fractie beginnen. En helaas, zeg ik er dan maar even bij, is dat heel vaak GroenLinks.
Ja.
Dus als je iets politiek voor elkaar wil krijgen in deze stad, dan begin je vaak ook bij de grootste politieke partijen.
Snap
Punt.
Ik. Ja. Jan Henk, ik heb gesproken met Jan Wijminga onder andere. Jij zegt, ik heb mijn rondje gemaakt in de lobby. En hij zegt, die man die had het over jou. Die man belde ze wat elke dag.
Nou ja, misschien mijn werk goed gedaan. Maar ik denk dat het een beetje overdreven is. Wij hebben een aantal sessies ook met de gehele raad georganiseerd. Waarbij natuurlijk ook een aantal mensen ook niet wisten waarom überhaupt dat plan van de namenswijzigingen een goed idee was. En dat precies de argumentatie die jij net noemde, daar sluit ik me helemaal bij aan. De naam dekte de lading niet echt meer. Nou, stond zelfs de universiteit natuurlijk ook achter. Het werd geen universiteitscentrum de Uithof meer, maar Utrecht Science Park. Waarbij ook de universiteit wilde benadrukken, wij werken hier samen in dit gebied. En dat is nou die magneetwerking en die meerwaarde. Dus dat verhaal hebben wij wel overal verteld. Dat hebben we begonnen met de wethouder. Die kregen we mee. Nou, die heeft dat toen ook voorgesteld.
Toen kwam er een ander wethouder, was weer jammer.
Toen kwamen er ook nog verkiezingen. Dus toen hebben we ook de nieuwe raad erover meegenomen. Daar hebben we ook volgens mij nog een sessie bij ons op de stichting gehouden, waar een aantal fractievoorzitters waren. Ja, zo doe je denk ik je lobbywerk.
Maar heb je stevig gelobbyd?
Nou, wat is stevig? Ik heb niet ik heb mensen wel eens gebeld, maar ik ben niet bij jou op de koffie geweest of iets dergelijks. Nee.
We zitten bijna aan de tijd en ik wil nog één onderwerp even behandelen en dat is de supermarkt. En als we ergens kunnen zeggen dat de universiteit op zijn poot speelt en dan is het in het dossier de supermarkt. Waarom wil de universiteit niet een lekkere mooie grote Jumbo, Albert Heijn of Aldi?
Nou, daar moet ik denk ik echt bij mijn rol blijven. Dat moet je aan de universiteit vragen. Die zit hier niet aan tafel. Nee. Nee, daar heb ik geen mening over. Ik weet dat er behoefte is. Maar daar zit er natuurlijk ook een eigenaar moet ook een goede huurder krijgen die dat dan ook daar kan rendabel kan gaan exploiteren. Nou, daar is hier jarenlang over gedebatteerd. Er wordt nu onderzocht of er inderdaad een grotere supermarkt kan komen. Maar wat daar precies de status van is, dat zou je echt aan de universiteit moeten vragen.
Ja.
En dat had je volgens mij nog niet gedaan, dus dat, hopelijk gaat dat nog gebeuren.
Dan komen we bij de omgevingsvisie, want daar is die wel in gefietst door de raad, want de universiteit wilde hem niet.
Ja.
Dus, wat vind jij ervan dat de universiteit een supermarkt tegenhoudt?
Nou ja, ze zijn natuurlijk eigenaar en belanghebbend in het gebied. En uiteindelijk geldt ook, zeker in Nederland, dat je dingen ook vooral samen moet doen. Hè? Dus notabene het ondertitel van jullie verkiezingsprogramma, zeg ik dan maar even tegen.
Samen kan het.
Samen kan het. Dus je hebt elkaar daar ook in nodig. En ja, weet je, romantisch gezien denk ik ook aan mijn eerste tijd in Utrecht. Hè, de Notes of the Spar die daar zat. Hè,
en dan ja,
je,
zit er nog steeds. Ja.
Zat je daar, bleef ik bij vrienden slapen. En dan ging je 's ochtends vroeg, begin van de middag. Na een avondje stappen ging je bij de Spar. En dan, het was 2 rijen volgens mij en 2 kassa's. Ja, er ligt volgens mij een heel duidelijke politieke uitspraak. Dat geldt trouwens ook voor de trappen naar de Prons. Er ligt ook een heel duidelijke politieke uitspraak, om even een vergelijking te maken. En ja, uiteindelijk heb je elkaar daar wel in nodig. En de universiteit speelt daar gewoon een rol in.
Ja.
Ik denk uiteindelijk dat die supermarkt gaat er komen, hoor. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat
inmiddels weten we het, want hij staat in de omgevingsvisie.
Alleen, ja, weet je, het duurt wel lang, hè.
Ja, het duurt lang,
dat geldt voor andere, heel veel dingen ook in de stad.
Jullie vinden GroenLinks vindt die supermarkt ook volgens mij belangrijk, hè, op de Uithof.
Ja.
Wat vind je ervan dat hij er maar niet komt? Want die discussie loopt echt al 20
jaar.
Ja,
die discussie loopt heel lang. Het lastige is ook, en dat vind ik dan ook soms wel lastig, van hoe kom je nou echt aan je goede informatie? Want er zijn ook wel eerder onderzoeken geweest om te kijken van kan er een grote supermarkt? En dan was er geen partij die zei van ja, maar dat kan ik inderdaad wel exploiteren. Want die studenten die kopen alleen maar bier en chips en daar kan ik niet op leven, hè? Even in mijn woorden. Mm-hmm. Nou ja, dat is dan heel moeilijk om te checken van is dat nou realistisch? Of krijg je dit alleen maar omdat dat goed uitkomt in het verhaal van een universiteit die dat eigenlijk niet wil? Ik vind zelf eigenlijk, Dimitri noemde het even, die trappen naar de Prons, een veel duidelijker voorbeeld waarvan ik zeg van hoezo gaat nou in dit geval Clapierre bedenken dat iedereen dan maar langs al die winkels moet lopen.
Ja, even uitleggen waar we het nu over hebben, want wij weten het, maar we hebben de Moreelse Brug, oftewel de Rabobrug, die ligt van de Kroezelaan tot aan het Moreelse Park. En die brug heeft geen aftakkingen naar de Prons. Maar dat wil de gemeente heel graag. De gemeenteraad wil dat heel graag, al heel lang.
Ja.
En alleen Clapierre of Corio lag dwars, want dan lopen de mensen niet meer langs de winkels. Dat is de discussie.
En het overgrote deel van de mensen die door dat station loopt, die loopt er natuurlijk helemaal niet om te denken, oh, ik ga eens wat kopen. Maar die moet naar zijn werk of naar zijn moeder of naar wie dan ook. Maar niet naar de winkel. Dus ja, ik vind dat echt de meest grote onzin om daarom hele stromen mensen, het is echt heel druk in dat station, tegen te houden om een logische route te lopen.
Ja.
Okay. Mag ik daar wel aanvullen? Want eigenlijk is dat omgevingsvisie wel een heel mooi voorbeeld.
Ja.
Hoe heel goed het kan gaan. Hè?
Ja.
Er is gewoon heel lang overlegd. Ik heb ook aan die tafels gezeten met de 2 grote grondeigenaren. Bij UMCU en de UU. Met de gemeente. En uiteindelijk hebben we over groen, blauw, zoals dat dan heet. En ook over extra studentenwoningen. Is er gewoon een prachtige omgevingsvisie gekomen. En inderdaad, dit element heeft tot een motie van de raad. Daar wordt gewoon gekeken hoe wat we daarmee kunnen doen. Of wat daar de universiteit mee kan doen. Maar het heeft een hele grote meerderheid, heeft de omgevingsvisie van de raad omarmd. En daar zijn we heel erg blij mee.
Maar het is toch tekenend dat er een omgevingsvisie lag, waar dus de universiteit zich heel erg bij bemoeid heeft, waar geen supermarkt in zat. Dat is toch tekenend voor de macht van de universiteit?
Nee, ik denk als je naar al die andere punten ziet waar we elkaar goed hebben gevonden, haal je er nu 1 ding uit. En waar je ook met elkaar over kan discussiëren, ook op basis van oude rapporten, over nieuwe rapporten. En een van de voordelen van die studentenwoningen die ik net noemde, is dat je de voorzieningenniveau daarmee ook kunt gaan verhogen. Dus je de markt die misschien dan uit onderzoeken blijkt dat die er onvoldoende is.
Er liggen nu 2 onderzoeken die aantonen.
Ja, maar dat is ook met de toekomstige gebouwen, is daar ook bij betrokken. Dus die studentenbouw die nu in de omgevingsvisie zit, die maakt het ook mede mogelijk. Bijvoorbeeld de 900 woningen van de High Five die er nu, waar er nu aan gebouwd wordt op weer met zo'n erfpachtconstructie op grond van de Universiteit Utrecht door SSH. Die maken het weer wat makkelijker mogelijk in de toekomst.
Maar dan had de universiteit toch zelf moeten zeggen, ik wil in die omgevingsvisie een supermarkt. En dat hebben ze tegengehouden. Dus dat toont aan
nou,
dat
ik,
ze
ik macht... ben er niet meer. Nogmaals, dan moet je aan de universiteit vragen. Maar het tegenhouden is het een zwaar woord.
Hij stond er niet in. Goed, dit was de 39e podcast in de serie Stad is Plein te Utrecht. De gasten waren Helene de Boer, Dimitri Gielissen en Jan-Henk van der Velde. Mijn naam is Mark van Rossum. Dank voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren op deze podcast. En graag tot de volgende keer.